Hey, pst. Snel rijk worden? Luister dan niet naar Jong Beleggen, de podcast. Want daar leren we je wel wat je met je spaarcenten kan doen, maar alleen op een veilige en verantwoorde manier. Daar heb je wat aan, op de lange termijn. Ik ben Milou, beginner, en van Pim...
Ja, ik ben er ook.
...leer ik alle ins en outs over beleggen. En dat is leuker dan je denkt, zeg ik uit ervaring.
En dat we al zo'n 4 miljoen keer beluisterd zijn, is daar wel een beetje het bewijs van.
Meedoen? Start ook met luisteren naar Jong Beleggen, de podcast.
En nu alvast een gratis tip. Start bij aflevering 1.
Dit is een serie over voeding en mijn gast vandaag is Stephanie Klaver van de praktijk Klaver Health. En we gaan het hebben over de zin en onzin van supplementen. Wat doen jullie nou eigenlijk precies bij Klaver Health?
Goeie vraag. Bij Klaver Health ondersteunen we dus mensen in het vinden van een antwoord op hun gezondheidsproblemen. Dus mensen lopen met een gezondheidsklacht en kunnen daar het antwoord niet op vinden. En dat kan van in het klein tot het groot. Dus mensen die zich tijdelijk gewoon wat minder voelen, minder energieniveau, lichte darmklachten, ja, een beetje mindere weerstand, tot mensen die gewoon al 10 jaar met klachten lopen en allerlei circuits hebben bewandeld en het nog steeds eigenlijk niet weten wat nou die oorzaak is. Maar ook mensen, ja, zoals jij en ik, die gewoon denken, hey, ik wil eens wat optimaliseren. Maar hoe kan het nog beter en hoe kan ik inzicht krijgen in mijn lichaam om ook nog gerichter met mijn gezondheid aan de slag te gaan?
Ja, want ik vraag het nu natuurlijk vooral voor de podcast en zodat de luisteraar het ook weet. Want ik tip jullie eerlijk gezegd best vaak natuurlijk als mensen zich afvragen van hoe kom ik er nou achter wat ik mis in mijn voeding? Hoe kom ik er nou achter waarom ik hier zo op reageer? Of dat ik... Ja, het kan van alles zijn, maar het is gewoon heel goed als je duidelijkheid wil hebben om te testen natuurlijk.
Ja, dat is wel mijn idee. Dat is ook wel een van de redenen waarom we doen wat we doen. Dat is duidelijkheid creëren en dat creëer je enerzijds door in gesprek te gaan met mensen. En natuurlijk uit te vragen van wat doe je qua voeding, leefstijl, beweging. Hoe slaap je, wat is je bioritme, zijn er mentale factoren die je dwars zitten. Dus het gesprek is heel belangrijk wat je met mensen hebt. Maar ook, wat gebeurt er in dat fysieke lichaam en hoe ziet dat eruit? En als je dat op gevoel gaat doen, dus als je dat labonderzoek waar we dus heel veel mee werken, buiten beschouwing laat, dan wordt het een soort schieten met hagel. En daar komen mensen dus vaak zichzelf tegen en eigenlijk blijven ze hun klachten dus ook tegenkomen.
Ja, want laten we het gewoon eens één voor één afgaan. Hè? Dan iemand mailtje, denk ik.
Ja, bijvoorbeeld. Heel veel mensen komen bij ons en die hebben een... eerst een telefonische kennismaking. Dus ik spreek, ik denk 95% van de mensen die bij ons binnenkomen eerst telefonisch. Gewoon eens om te kijken, zijn wij een match? Zijn wij de plek voor jou? Ben jij de cliënt voor ons? Kunnen wij hopelijk helpen en zo niet? Dan gaan we daar ook niet mee aan de slag. Dus eerst even bellen.
En wat zijn de meest voorkomende klachten?
Ja, dat hebben we in verschillende gradaties natuurlijk. Dus ik denk dat je die kan schalen onder spijsverteringsklachten. Dus... van een lichte intolerantie tot een chronisch, zogenoemd chronisch, ziekte van Crohn of colitis, hormonale klachten, vermoeidheidsproblemen, huidproblemen en mentale klachten ook. Dus dat zijn best wel een aantal flinke thema's waar eigenlijk bijna altijd wel een oplossing voor is te vinden.
En is het mogelijk om in dit gesprek eigenlijk langs zo'n klacht te werken? Dus dat we eigenlijk zeggen, je noemde bijvoorbeeld vermoeidheid. Hè? Want veel mensen zullen herkennen in deze tijd dat we altijd aanstaan.
Ja.
We kunnen, willen en moeten heel veel van onszelf. Dus vermoeidheid is overal voor mijn gevoel.
Ja.
Hoe gaat het dan verder? Wat zeg je tegen iemand die zegt, ik ben gewoon altijd een beetje moe?
Ja, dan probeer ik te onderzoeken of die klacht heel groot en op een diep niveau ligt. Dus ik probeer altijd uit te vragen, hoe lang loop je er al mee? Hoe ernstig is het? Hoe uit die vermoeidheid zich? Wat doe je qua voeding? Neem je al supplementen? Wat is je voedingspatroon inderdaad? En als iemand zegt, ik ben al 10 jaar veganistisch en ik neem geen supplementen, dan denk ik, laten we eerst daar even kijken. Maar als iemand zegt, ik heb al intolerantieonderzoek gedaan, allergieonderzoek, ik neem kwalitatieve supplementen, ik heb al therapeuten bezocht, ik ben in het ziekenhuis geweest en ik ben nog steeds moe, dan moeten we wel verder kijken. Dus dan gaan we kijken wat gebeurt er misschien in die darmen die voor een deel natuurlijk de opname van voedingsstoffen bepalen. Wat gebeurt er in die hormonen? Wat is er aan de hand met die bijnieren? Dus dan komt dus de intake waarin je het diepere gesprek aangaat om die ui helemaal af te pellen. En te kijken, we gaan deze onderzoeken doen. Dat geeft ons hopelijk meer informatie om te zien waar het dus waren dus schuurt.
Dus twee trajecten. En als we die ene kant nemen, dat iemand zegt, ja, ik ben al heel lang veganistisch en ik neem geen supplementen. Wat is dan je volgende stap?
Nou, wat wij dan doen in onze werkwijze is, dan plannen we een intake. En dan ga ik navragen, wat doe je qua voeding? Hoeveel eetmomenten heb je op een dag? Hoe slaap je? Krijg je genoeg eiwitten binnen? Hoe zit je met je vetten? En dan gaan we vervolgens bloedonderzoek inzetten om te zien, oké, weet je, algemeen voedingsadvies, zo kan je het invullen. Maar ook zijn er dus producten die jij eet, die eigenlijk jouw hele systeem uit balans trekken zonder dat je het doorhebt. Bijvoorbeeld, ik heb dat wel eens gehad, iemand die was veganistisch. En die at natuurlijk granen, peulvruchten, noten, zaden, al die hele gezonde producten, soja. Intolerantieonderzoek gedaan, bleek dat die bijna tegen al die producten niet kon.
Hoe kan dat?
Ja, dat kan meerdere redenen hebben. Vaak is daar een probleem met heel veel belasting op de darmwand. Dus dan is de darmwand iets te doorlaatbaar geworden, waardoor de producten die je dan ook nog eens veel eet, daar gaat dat immuunsysteem dan op reageren. Dus je bent dan eigenlijk gezond aan het eten, maar je bent eigenlijk je hele systeem aan het tegenwerken. Dus je immuunsysteem staat in een constante staat van paraatheid. Die moet constant actief zijn.
Want die ziet dat type voeding als een soort aanval of een bedreiging.
Klopt. En dat kost natuurlijk heel veel energie. Dus daar wil je dan mee aan de slag. En dan ga je ook in gesprek van, is dit patroon wel het juiste patroon voor jou op dit moment? Kunnen we daar flexibiliteit in zoeken? En als je dan verder gaat kijken naar vitaminestatus, B12, vitamine D, omega 3, ijzer, hele belangrijke waardes, ook voor het energieniveau onder andere. Ja, die kunnen natuurlijk aan gaan vullen, maar als die vervolgens niet worden opgenomen, dat die darmwand niet op orde is, dan moet je toch bij het begin beginnen. En dat zijn dan die darmen. Dus...
Oh man, je zegt al allemaal dingen dat ik denk, we moeten al deze dingen gaan onderzoeken in dit gesprek, want het is... Het is veel, hè? Maar ik wil eerst nog even terug naar die stap dat het dus kan. Ja. Dat je eigenlijk gezond eet, maar dat dat niet goed voor je is. Hoe werkt dat dan?
Op dat moment dus niet. Omdat je ziet dat bijvoorbeeld ook veel bij topsporters of mensen die heel veel stress hebben gehad. Of ongezond eten, trauma-ervaring hebben gehad. Dat die darmen, die stress slaat vaak op die darmen. Dus dan... kan gezonde voeding op een gegeven moment gewoon niet meer zo lekker verteerd worden. En dan is het heel fijn dat je inzichtelijk hebt om welke producten dat gaat. Zodat je dat systeem tot rust kan brengen. Niet constant meer kan blijven belasten of gaat blijven belasten met dat soort voedingsmiddelen. Dan ga je kijken, wat kan dan wel? Hoe kunnen we je darmwand ondersteunen? Wat gebeurt er eigenlijk nog meer in die darmen?
Waarom zeggen die darmen, dit mag niet, dit wil ik niet hebben of dit kan ik niet aan?
Nou ja, dat is dus die combinatie van, er is een stukje doorlaatbaarheid in die darmwand. En daar reageert dat dus specifiek op die producten die mensen dan vaak veel eten.
Ah, oké. Dus bijvoorbeeld, dat kan ook bijvoorbeeld met andere dingen, spinazie. Of...
Ja, zeker. Ja.
Zo.
Een product die we echt vaak zien, die vind ik echt onderschat, is ei.
Oh ja?
Heel veel mensen eten natuurlijk gewoon eitjes en gezond en lekker eiwitten. En soms ook wel melkproducten en zeker... Ja, en bepaalde trainingsclubjes en personal trainers. Ja, je eiwitten en kwark en eitjes. Nou, ik denk dat het bij mij in de onderzoek het meest voorkomende product is. Ei, en ook melkproducten die gewoon die reacties veroorzaken.
Echt joh? Ja. En waar komt dat door?
Hetzelfde verhaal. Eigenlijk overbelasting op die darm waarschijnlijk ergens geweest. Ja, of het is gewoon überhaupt een immuunreactie op dat product.
Maar niet omdat het dierlijk is in dit geval?
Nee, niet eens per se. Kijk, dierlijke melkproducten zijn wij überhaupt niet heel erg fan van. Omdat dat sowieso wat belastender is voor je darm. En als je dan dus hebt over die conditie van die darm die je optimaal wil hebben, dan wil je daar niet te veel van binnenkrijgen. Dat is net als met gluten en soja. Zo heb je een aantal groepjes om het niet al te ingewikkeld te maken. Weet je, variatie is denk ik heel belangrijk. Om hem even.
Maar dat is
uit
zo interessant, hè? Want jij zegt dit nu inderdaad, omdat je ook eigenlijk in de voorlinies loopt en weet dat dat zo is. Nu, dat dat vaak terugkomt.
Ja.
Terwijl we allemaal opgevoed zijn met je moet melk drinken, is goed voor je botten, daar word je sterk van, dan groei je goed door.
Ja, klopt.
Is dat helemaal achterhaald?
Nou, ik denk zure, gefermenteerde melkproducten, weet je, dat is een ander verhaal dan echt de melk en de kazen. Wij in onze wereld wordt dat niet gezien als iets wat jou moet voorzien van je eiwitten en je calcium en je andere mineralen.
En die zuren, zoals yoghurt en kwark en zo, wel meer?
Ja, en die bevat ook weer bacteriën, doordat het gefermenteerd is. Dus daar kun je dan, dat heeft dan ook een voordeel. En dat is daardoor ook wat lichter verteerbaar. Maar kijk, als iemand scoort op caseïne vanuit het bloedonderzoek, dan zeg ik leuk voor die bacteriën uit de yoghurt, maar dat ga je dus ja, beter niet eten.
Zo joh.
Ja.
Nee, wat me meest aan verbaast is dat er dingen zijn die in de volksmond gezond genoemd
ja,
worden.
Ja.
En ik ben zelf nogal dol op bonen en ja, noten en zo. Maar ik kan dus heel goed dat mensen daar helemaal niet tegen kunnen.
Nee, precies. En kijk, uiteindelijk wil je dus kijken wat is er gaan in die darm. Als je heel veel intoleranties hebt, dan zeg ik bijna vooral, oké, ga gewoon focussen op veel variatie. En in de tussentijd gaan we een ontlastingonderzoek doen om te kijken hoe kan dit nou? En wat zit jou nou dwars dat die darm het zo zwaar heeft en jouw vertering het zo zwaar heeft?
Ja, we kunnen een paar zijpaden nemen nu. Hè, van we hebben het eigenlijk over de klacht vermoeidheid en hoe dat ongeveer zou kunnen komen en wat je dan gaat doen. Maar je noemt nu ook meteen twee typen onderzoek.
Ja,
het
klopt.
Bloedonderzoek en het ontlastingonderzoek.
Ja.
Zullen we gewoon eens beginnen met die type, want dat komt bij alle klachten voor, denk ik, dat je die twee type onderzoeken gebruikt eigenlijk, hè?
Ja, in de basis gaat niemand bij ons de deur uit zonder intolerantieonderzoek en allergieonderzoek. Dus weet je, iedereen eet elke dag. Weet je, als je dan iets eet wat niet bij je past, dan is dat heel onhandig. Dus weet je, we kijken dan naar die pijlers die ik in het begin noemde in de gesprekken. En intolerantie- en allergieonderzoek, dat is eigenlijk het basisstuk. Dus als je zegt, nou, ik heb gewoon behoefte om eens te kijken hoe het zit van binnen. Ik wil kijken hoe ik kan optimaliseren. Of je zegt, ja, ik heb eigenlijk niet zo'n groot budget, maar ik wil wel in ieder geval met het stuk voeding beginnen. Dan is dat heel interessant bloedonderzoek. En dan kan natuurlijk ook een bepaald tekort, kunnen we kijken, hey, kunnen we dat opvangen met een bepaald supplement? Of wellicht de oorzaak van dat tekort is het gewoon puur aanvullen omdat je te weinig binnenkrijgt. Of is er misschien een te hoog verbruik? Het bloedonderzoek is meer dan dat. Ze ook kijken naar schildklier, kijken naar orgaanfuncties, kijken naar bepaalde infectieproblemen. Dus dat bloedonderzoek kan heel breed ook weer, maar vaak beginnen we klein.
Ja. Alles in dat bloed te lezen
is
eigenlijk.
Ja, dat bloed is bizar. Ja.
En hoe gaat zoiets? Want ik merk zelf, als ik daarover vertel aan mensen, dat vinden ze iets voor films en voor een ziekenhuis. En
oh ja.
Er wordt helemaal niet over nagedacht dat wij hier, iedereen hier op straat, gewoon zelf bloed kan laten onderzoeken.
Ja.
Hoe werkt het dan? Wat zijn de stappen?
Gewoon praktisch bedoel je?
Mm-hmm.
Ja, ik denk trouwens heel goed punten dat mensen zich veel bewuster moeten zijn van de macht die ze hebben over hun eigen gezondheid. En dat ze zelf initiatief kunnen nemen in inzicht krijgen. Dus dat is denk ik een belangrijk punt dat je dat zegt. En ja, hoe het gaat, je krijgt van ons een testsetje met een aantal bloedbuisjes en een labformulier. En we sturen je dan een prikpunt toe en zij gaan dan bij je bloed afnemen. Dat wordt naar ons lab gestuurd en daar wordt het helemaal onderzocht.
En het prikpunt?
Ja, dat zijn van die priklocaties. Je hebt Atal, je hebt allerlei verschillende locaties door het hele land. Dus het is fijn, denk ik, dat wij online werken. Dus we kunnen mensen uit het hele land ondersteunen. En er zijn dus ook door het hele land priklocaties.
Kan je gewoon naartoe?
Op verwijzing van ons. Dus je krijgt dan een verwijsbrief. Dus het is niet dat je online ergens wat buisjes bestelt, een prikpunt opzoekt en het dan regelt. Nee.
Je moet erbij aangesloten zijn. Maar die mensen die sturen dan, die laten zich prikken, die sturen dat bloed op. Dat gaat bij jullie naar een lab.
Ja.
En dan ga je lezen.
Klopt. Ja, dus afhankelijk van het onderzoek wat je dan gedaan hebt, ga je kijken. Oké, wat is hier aan de hand? En ja, wat heeft ons gesprek eigenlijk verteld over deze persoon? En ja, je gaat natuurlijk proberen die dots te connecten. Niet alleen maar puur labuitslagen te behandelen. Dat doen we natuurlijk niet. Dus het gaat minstens zozeer over het in gesprek gaan met iemand. En kijken wat iemand doet. Want die kan het helemaal op orde hebben op papier en op onderzoeksniveau. Maar nog steeds moe zijn. En ja, als iemand geen rust neemt of hele hoge eisen heeft. Of maar doorwerkt. Of weet je, dan ligt het misschien op dat niveau. En daar kijken we dan ook naar.
Het is allemaal met elkaar verbonden, hè?
Ja, ja. Of de hele dag binnen zit achter een blauw scherm en niet naar buiten gaat. Geen zonlicht ziet. Er zijn natuurlijk meerdere wegen die klachten kunnen veroorzaken. Maar het is fijn dat je weet, hey, mijn bloed is goed. Ik doe het eigenlijk al heel goed, maar ik moet op andere dingen nog even gaan letten.
Want wat zijn de markers als zo iemand in een lab bij jullie dat bloed bestudeert? Waar zoeken ze dan naar?
Nou, op het basisniveau, wat ik zei nu waar we het over hebben, dat is eigenlijk dan intoleranties. Dus twee verschillende gradaties intoleranties. Dat zijn eigenlijk de hele mildere vormen van, even plat gezegd, allergieën. Dus die geven een minder hevige reactie. Het is ook minder snel en minder voelbaar. Maar
wat merkt iemand die een intolerantie heeft?
Ja, dat gaat vaak over een paar uren, soms zelfs dagen. Dus het is helemaal niet direct. Als je iets eet en je hebt direct klachten zoals een allergie, dat is het niet. Het is langzaam. En ja, het kan dus vermoeidheid geven. Het kan een opgeblazen gevoel geven. Stoelgangklachten, ontstekingsgevoeligheid, concentratieproblemen. En hoe langer je ermee doorloopt, hoe meer systemen ermee gemoeid gaan natuurlijk.
Het wordt steeds erger.
Ja, dat is wel echt het probleem. Ook wel het mooie van het lichaam. Die blijft gewoon klapperen. En hoe langer jij niet luistert, ja, op een gegeven moment gaat dat lichaam wel nee zeggen. En dan...
Maar het kan dus heel goed dat mensen bijvoorbeeld al een heel lang hoofdpijn hebben en geen idee hebben waar dat allemaal door kan
Totaal.
Komen.
Totaal, ja.
En dat kan dan in dat bloed soms gezien worden.
Ja, mijn vriendin die heeft heel erg last gehad van migraine. En ik ben helemaal zo van, oh, dat kunnen we gaan behandelen. Maar eigenlijk was het niet per se haar idee, maar ik dacht, hier kunnen we wat mee. Uiteindelijk hebben we bloedonderzoek gedaan, intoleranties bekeken. En zij bleek dus mega intolerant te zijn voor dierlijke melkproducten ook. En nog wat andere dingen. Maar zij at elke dag kaas, de hele tijd. Echt een kaasfan. En is daarmee gestopt. En niet alleen de migraine is weg, maar ook de chronische verkoudheid. Dus soms is het gewoon that simple.
Zo joh, ja. Een heerlijk moment voor haar ook trouwens.
Ja, en voor mij.
Ja.
Ja, nee, iedereen blij, zeker.
Dus dat bloed, dat kan ik me dan voorstellen, hè? Want dat is gewoon een lab-situatie. Dan wordt er gewoon gekeken naar alle waarden en wordt er van alles gesignaleerd.
Ja.
Of gezien dat het goed is, dus daar ligt het probleem niet. Dat kan ook natuurlijk.
Ja, klopt.
Dat andere onderzoek van ontlasting, ja. Klopt het nou echt dat mensen gewoon hun eigen ontlasting dus toesturen naar een lab?
Klopt, ja, inderdaad. En ze scheppen
praktisch?
Het dus ook zelf uit het toilet.
Ja?
Ja, ja. Nou, hoe dat werkt praktisch is dat je wederom een testset krijgt. Dit keer ga je thuis zelf afnemen, gelukkig. Dat zijn op dit moment 6 buisjes ontlasting. Dus dat is ook nog eens een aardige klus.
Nou, dat moet, ja, dus laten we het gewoon maar doen. Even ja. In detail. Dat moet van dezelfde beurt, van dezelfde
nee,
drol.
Nee, dat hoeft niet van dezelfde
drol. Meer dan beurt.
Ja, precies.
Zijn.
Nee, niet. Dat gaat over een aantal dagen.
Ah, oké. Okay.
Dus het is een meerdaags ontlastingonderzoek wat het ook interessant maakt. Omdat niet alles is op één dag zichtbaar. Dus je wilt ook eigenlijk een soort meerdaagse test uitvoeren. Om bijvoorbeeld, dat kijkt ook naar parasieten, parasitaire belasting. Ja, regulier wordt dat vaak met 1 of 2 buisjes gedaan, maar dan wordt het dus vaak niet gezien. Omdat het niet letterlijk niet zichtbaar was op die dagen. En als je het met 3 buisjes doet, dan wordt het vaak wel zichtbaar. Dus dan, ja, en wij testen dan op ook meerdere soorten parasieten. Dus ja, ons ontlastingonderzoek brengt vaak heel veel aan het licht, wat via andere methodes nog niet zichtbaar is geweest.
Hoe koppel je dat los, joh, als onderzoeker, dat je... In iemands ontlasting.
Ja, nou, dat zou mijn rol niet zijn. Hey. Ja, bizar. En voor mensen kan het ook echt een drempel zijn om in je eigen...
Vanwege schaamte?
Ja, vinden ze soms gewoon vies.
Ja, maar vinden ze het ook moeilijk om het toe te sturen dat iemand anders gaat, terwijl je naam en je adres erbij staan?
Nou, het is natuurlijk een niet doorzichtbare envelop, dus dat scheelt. Kijk, het is ook een onderdeel van het bevolkingsonderzoek vaak. Dat je moet, ja... Ik denk dat dat hele ontlasting, poepen, drollen verhaal veel meer genormaliseerd moet worden. Want ja, ook het achterom kijken als je naar het toilet geweest bent is ja, zoveel zeggend ook voor jouw spijsvertering.
Ja, want neem het daar eens in mee. Van voordat we verder gaan op het pad waar we zaten.
Ja.
Je kan zelf dus ook dingen zien aan je ontlasting. Wat bedoel je met achterom kijken?
Ja, precies. Ja, klopt. Kijk, het kan natuurlijk zijn dat je slijm, dat er slijm meekomt. Of zelfs bloed. Nou, dat duidt eigenlijk vaak op een ontsteking. Dus dat is al een soort van ja, moment om echt vooraan de bel te trekken. Maar als jij... Ik heb cliënten die jaren diarree hebben. Nou, dat voel je natuurlijk ook wel. Maar vaak kijken we ook niet omdat we niet echt willen zien hoe erg het is. Of hoe beroerd het eruit ziet. Of ja, dat is gewoon ook geen goed teken. Kan er ook een bacteriële infectie zitten? Of ja, obstipatie kan ook zijn dat je, dus echt hardere keutels, dat je misschien letterlijk te veel vasthoudt en niet kan loslaten. Of onverteerde voedseldeeltjes in je ontlasting. Weet je, dat zegt iets over je vertering en je enzymen. En, dus ja, je kunt daar wel wat uithalen als je af en toe even kijkt.
En is er iets te zeggen over qua frequentie ook gezond of niet gezond?
Ja, ontlasten is wel ook ontgiften. Dus je wilt minimaal 1 keer per dag naar het toilet. En als je zult merken als je veel groente eet, veel vezels binnenkrijgt, het vruchten, zaden, noten, dat soort dingen, groenten, dat je vaker gaat. 1-2 keer per dag is goed.
Ik zit stiekem voor mezelf.
Ik zie je al gedacht zo'n wolkje.
Nee, weet ik wel 3 keer op een dag, ja.
Ja, maar het gaat er eigenlijk om hoe het eruit ziet. Dus als het gewoon dagelijks een sigaartje is, 3 keer per dag, dan is het prima. Maar als het 3 keer per dag een soort, brei is, dan goed, gaat er iets niet goed. Dus dat is eigenlijk voor mij meer een maatstaf van, is het een sigaar of is het, weet je?
Sigaar is goed.
Ja, dat is, je hebt zo'n chart, die zegt van, dit is niet goed, dit is wel goed. Dat is de Bristol stool chart. Nou, dan kan je eens kijken waar je zit. Maar eigenlijk alles behalve de sigaar is al niet heel goed.
En kleur?
Ja, ook, zeker. Het kan natuurlijk door voeding een bepaalde kleur hebben. Mensen kunnen best schrikken als ze bietjes hebben gegeten en het is rood. Dat zijn dan die bietjes. Maar het kan dus ook roodheid zijn doordat er bloed vermengd is met die ontlasting. En dat zie je vaak bij ontstekingen. Of zwart kan oud bloed zijn en oranje bacteriële of bacteriële infecties. Dus het moet eigenlijk liever wel bruin zijn, ja. Ja.
En heel donker is dat heel goed? En licht slecht?
Het ligt er ook een beetje aan. Is dat de hele tijd zo? Heel donker, richting zwart? Of heel licht, richting geel? Ja, dan... Kijk, dat kan een keer gebeuren. Dan zou ik niet meteen denken, Maar als iets continu een andere kleur heeft en ook qua structuur niet helemaal klopt en dat je ook al bepaalde klachten hebt, dan denk ik, ga maar even kijken.
En ik kan me voorstellen dat mensen nu alleen nog maar achterom gaan kijken.
Top! Ja.
Maar dat is dus goed om te doen.
Ja. Ja, we willen vaak dingen niet zien. Dus we willen het liefst dingen onder de tapijt schuiven en ontkennen, want we moeten door. En wat jij ook zei, van we leven op een tempo en we hebben doelen en we moeten een leuke moeder zijn en moeten we op werk presteren. Maar er is vaak niet echt ruimte om naar die ongemakkelijke dingen te kijken die juist zo belangrijk zijn. Ik denk het fundament voor alles wat we doen en wie we willen zijn. Dus begin eens met achterom kijken.
Toen wij elkaar spraken in aanloop naar dit gesprek, zei jij van ik vind het leuk om als aflevering de zin en onzin van supplementen te behandelen, te kiezen. Maar ik vind het heel belangrijk om te benadrukken dat voeding altijd eerst is.
Juist.
Kun je dat toelichten?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we stilstaan bij het feit dat wij als mens de natuur zijn. We zijn een natuurproduct en we zullen dus ook al altijd het beste gaan op producten uit de natuur. Dus voeding, maar ook zonlicht. Weet je, dat zijn de natuurlijke bronnen van dat wat we nodig hebben en waar we het beste op gaan. Maar het probleem is natuurlijk vandaag de dag dat de voedingsbodem verarmt. Onze behoefte vrij hoog is en we belasting hebben van heel veel prikkels, straling, uitlaatgassen. Vooral als je in de stad woont. Ja, en we vaak niet genoeg zon zien. Dus zonkwaliteit ook te wensen overlaten omdat we heel ver van de evenaar wonen. Dus er zijn best wel wat factoren waardoor we niet genoeg hebben aan alleen de natuurlijke bronnen. Is mijn mening.
En dan komen die supplementen om de hoek kijken.
Mogelijk, ja. Ja.
Dus als jullie de ontlasting of het bloed getest hebben en je hebt al die vragen gesteld over het leven van een persoon en de klachten goed in kaart hebben gebracht, dan ga je eigenlijk kijken van wat kunnen we met voeding doen om bij te schakelen eerst.
Ja.
En wat kunnen we eventueel aanvullen met supplementen. Dus heb ik dan het traject goed in kaart?
Ja, klopt. Dus voor heel veel mensen is dat alleen al bij bloedonderzoek. Weet je, als je gewoon echt zegt, ik wil echt mijn basis op orde gaan brengen. Nou, bloedonderzoek voor het intolerantiestuk. Voedingsadviezen voor hoe vullen we dat dan goed in. En supplementen ter aanvulling. En wij noemen dat dan basissuppletie. Dus eigenlijk de supplementen die iedereen goed kan gebruiken als aanvulling op een bepaalde levensstijl.
Ja, want als we daarmee beginnen, dan zijn er een paar die eigenlijk iedereen nodig heeft. Toch even los van je klachten.
Ja.
Welke zijn dat?
Ja, dat zijn in mijn optiek, en ik denk dat daar vast meer ideeën over zijn. Maar in mijn ervaring is het handig om een goede multivitamine te nemen.
Ja.
Ja, toch wel. Omdat heel veel vitamines en mineralen zijn natuurlijk onderling van elkaar afhankelijk. Dus D en K, selenium, zink, B12 en foliumzuur. Dus op het moment dat je alles los gaat slikken, kan je ook bepaalde waarden uit balans trekken. Dus het is in een multi heel handig dat er hele slimme mensen zijn die samen hebben gezet in de juiste onderlinge verhouding. En het voordeel is dat je dan over de hele linie een bepaalde dosering van alles binnenkrijgt. Dus ik vind dat een heel mooi product om een paar keer per week te nemen. Dat zeg ik
niet elke dag.
Mag wel, maar ik zie het ook wel weer als een belasting op het lichaam. Weet je, het lichaam moet ook alles verwerken. Dus die lever, die nieren. Dus Ja.
En als je het niet elke dag doet, maar een paar keer per, wat is dan een handige? Want ik vind zelf aan dingen dagelijks doen zo makkelijk dat je het niet vergeet. Dus gewoon elke dag weer.
Ja, klopt.
Op het moment dat ik ga naar, nee, het is 3 keer in de week, dan had ik het dan gisteren. Of, weet je, dat is dan toch snel het geval.
Ja. Wat is dan nou, dagelijks is helemaal niet verkeerd, hoor, maar ik probeer een beetje rigiditeit uit te halen. Dus heel veel mensen tegen wie je zegt, je moet dit dagelijks doen, die gaan de rest van hun leven dagelijks doen. En dan denk ik, ja, er mag wel een beetje ontspanning in komen. Van ja, het is een aanvulling. Weet je, je eet ook voeding, maar neem af en toe een multivitamine ter ondersteuning. En je kan dat prima dagelijks doen, maar er gebeurt niet zo snel iets met je als je dat niet doet.
Dus dan is 3 keer in de week is een goede richting?
Ik doe dat zelf, ja. 3 keer per week. 1 tot 2 capsules. Een beetje afhankelijk van wat je natuurlijk neemt.
En je zei net al, multivitamine is een samenstelling. Wat zit daar normaal gesproken zo in een goede?
Ja, dat is een goede is een goede toevoeging aan de vraag. Het is natuurlijk een combinatie van alle vitamines en mineralen die je in principe nodig hebt. Soms aangevuld met plantaardige extract om die opname nog wat te verbeteren. Kijk, en in een goede zitten de goed opneembare vormen. Dus je hebt in dat supplementenwereldje heb je natuurlijk allerlei aanbieders en de een nog beter dan de ander. En ja, het is moeilijk om als leek te weten wat je moet kiezen.
Of hoe doe je dat dan?
Ja, ik zou dan toch iemand inschakelen die er echt verstand van heeft. Want het is niet altijd zo dat degene die in een winkel werkt het beste met jou voor heeft. Weet je wel, dat kan ook te maken hebben met dat die persoon gewoon een omzet wil halen die dag. Of ja, opdracht heeft van zijn werkgever om eigen merk te verkopen. Of ik heb zelf in een supplementenwinkel gewerkt, dus ik weet een beetje hoe het gaat. Maar belangrijk is dus dat je in ieder geval kijkt op een potje. Staat er bijvoorbeeld achter magnesium welke vorm het is? Dus je hebt goed opneembare vormen en minder goed opneembare vormen. En als een merk de goed opneembare vormen gebruikt, dan wil die dat wel graag opschrijven. Want dat is natuurlijk iets positiefs. Daar is een fabrikant dan wel trots op dat er bijvoorbeeld magnesium bisglycinaat in zit in plaats van oxide. En als je ziet, er zit magnesiumoxide in, dan weet je eigenlijk al dat je moet wegwezen. En zo heb je dus voor verschillende vitamines en mineralen verbindingen die goed worden opgenomen en niet goed op worden genomen.
En is het zo dat dan wat je net zegt over magnesiumoxide bijvoorbeeld, is dat standaard in de goedkopere magnesium eigenlijk altijd dat is waar je dus eigenlijk niet zoveel aan hebt?
Ja, ik gebruik het zelf vaak wel als maatstaf. Als ik dan een potje krijg, krijg ik ook wel vaak merken die met me willen werken. En dan krijg je zo'n ingrediëntenlijst. En dan denk ik, eens kijken welke magnesium ze hebben gebruikt. Want dat is heel snel heel duidelijk. Dan denk ik, weet je, het ziet er super mooi uit. De verpakking is echt amazing. De belofte is geweldig. Maar hoezo wil jij mij dit verkopen terwijl je magnesiumoxide erin doet? Dat denk ik, wat is dan je missie?
Zo, ja, ik moet eerlijk zeggen dat bij mij ook. Ik heb ook een groot deel van mijn leven gedacht, ik heb bepaalde dingen nodig. En dan, de prijs maakt niet zoveel uit. Ja. En als ik het slik, dan neem ik het ook op. Dus dan kocht ik gewoon magnesium. En helemaal niet over nagedacht. Eigenlijk of dat er zoveel verschillende types waren. En dat het echt wel heel veel uitmaakt. Want hoeveel soorten magnesium zijn er wel niet ongeveer?
8 geloof ik wel, zoiets. Ja. Ja, en dan de echte goede vormen, die zijn dus ook wat duurder. Dus daardoor zijn bepaalde merken ook wat duurder. En dat geldt ook voor een B12 of vitamine C heb je ook in verschillende vormen. Eigenlijk komt bijna alles in verschillende vormen. Dus veel mensen zeggen, supplementen zijn zo duur. Maar eigenlijk is het pas echt duur als je de producten koopt die helemaal niet worden opgenomen. Dus dat is gewoon een hele dure ontlasting die uiteindelijk niks voor jouw lichaam doet, behalve eigenlijk verder belasten. Dus je geeft eigenlijk gewoon meer belasting op je lichaam dan nodig. En ik vraag het natuurlijk na in mijn consults van, gebruik je supplementen, haal het er even bij, want we zitten in een videocall. Ja, en of iemand slikt niks, weet je wel, en die weet dat niet en die wil dat dan laten adviseren. Maar echt veel mensen gebruiken supplementen die echt bagger zijn. En dan 2+1, weet je wel, dus ze hebben voorraden voor maanden. Ja, dat is zonde. En je hebt dan ook nog een hele groep mensen die supplementen neemt en van alles heeft staan. Dus allerlei potjes van best goede merken, maar voor elke klacht bijna, weet je wel, een potje heeft geadviseerd gekregen. En dan dat staan een soort van met hun stokken in het zand. En zo houden ze zichzelf een beetje staande met van alles wat ze doen. Maar echt over de kern gaat er daarbij niet.
Nee, maar dat is natuurlijk de tijd ook. Hè? Dat mensen heel erg aan het kijken zijn van... ik heb magnesium nodig voor spierfunctie, hersenen, slaap misschien. Ik heb vitamine D nodig, want ik kom zontekort. Ik heb omega 3 nodig, want ik eet geen vis. En dat ze zo'n soort checklist maken... waarin ze eigenlijk gewoon maar invullen wat ze denken nodig te hebben.
Ja.
Maar jij zegt eigenlijk, daar moet wel een systeem achter zitten. Je moet er wel een plan mee hebben.
Klopt. Ja, en ik denk, precies wat jij zegt. Daar wordt ook op ingespeeld natuurlijk. Hè? Als je een vitaminewinkel inloopt of of dat je online shopt. Er zijn allerlei categorieën, dus voor elke klacht is een oplossing. En een soort van die instant gratification is gewoon overal terug te zien. Dus ook in supplementenwereld. En ik denk, basissuppletie is goed om in de basis bepaalde waarden te optimaliseren. Maar als je echt klachten hebt, dan moet je toch wel wat verder kijken dan een of ander specialistisch kruid. Of weet je, want dat komt ergens anders vandaan. Het symptoom is niet per se hetgeen wat je direct wilt oplossen. Je wilt kijken waar die oorsprong ligt en niet dat symptoom wegdrukken. Dat wil je juist beluisteren en onderzoeken.
Ja, dat is een mooi onderscheid, Dat je eerst gaat zoeken, hoe komt het dat ik me zo voel of dat ik hier... Dat ik vermoeid ben of een opgeblazen gevoel heb of hoofdpijn heb of wat dan ook. Slechte huid. Hoe komt dat eigenlijk? En dan pas het plan bouwen.
Ja, precies. Ja, en dan gaat het weer over al die facetten die we besproken hebben. En dan kunnen supplementen in onze werkwijze hebben dan een tijdelijke functie. Dus we gaan in fases het lichaam ondersteunen, bepaalde gebieden aanpakken. Misschien moeten we iets afdoden met antibiotische kruiden of... Maar allemaal met een doel. En als dat doel is bereikt, en dat kunnen we zien doordat we hertesten, dan kun je er ook weer vanaf. Dus je moet daar niet aan blijven voor de rest van de tijd. Je moet een onafhankelijkheid hebben van al die pleistertjes eigenlijk.
Want werkt het zo dat als ik al heel lang bepaalde supplementen neem, dat ik ze dan minder goed op ga nemen omdat mijn lichaam went of dat het lichaam misschien zelf niet meer aanmaakt of... Is dat zo?
Ja, voor bepaalde supplementen wordt het wel gezegd. Dus ook als je de hele tijd, van een hele lange tijd, heel hoog vitamine C slikt, zou dat impact kunnen hebben inderdaad. Dat je lichaam een soort van zelf minder actief wordt op het immuunsysteem. Dus ik raad ook aan in supplementen om te variëren. En weet je, zo'n 3 keer per week of periodes ook niet op vakantie lekker loslaten. Dus dat moet ook niet eigenlijk altijd 100% hetzelfde zijn.
Zo joh. We zaten eigenlijk, je zei, over de essentials, hè, de dingen die iedereen wel een beetje. Toen begon je met de multivitamine.
Ja.
En toen gingen we wat daar dan ongeveer allemaal in zit.
Ja,
en welke
precies.
Samenstelling, daar waren we nu eigenlijk gekomen. Wat zit daar precies allemaal in, meestal in de goede?
In de multi?
Ja.
Ja, dat is natuurlijk een heel ding om al die vitamines en mineralen
zijn
na te lopen.
Zijn er zoveel?
Nou ja, A, B, C, D, E, K. Dus dat is gewoon de hele reeks eigenlijk. Dus het hele spectrum.
Zo joh.
Ja.
Maar je zegt wel, dat is een goede.
Ja.
Vanwege de samenstelling ook.
Ja.
Wat is er nog meer essentieel?
Ik vind zuiverheid ook wel essentieel. Dus opname, opneembaarheid, doordat er voor bepaalde vormen is gekozen. Maar ook zuiverheid. Ik ben zelf heel erg fan van supplementen die in plantaardige capsules zitten. Dan heb je alleen een plantaardig capsuletje en daar zit alles dan in.
En waarom is dat belangrijk?
Nou ja, je kunt natuurlijk nagaan als het in een tablet zit... dat er bepaalde middelen zijn gebruikt om er een tablet van te maken.
Bindmiddelachtige.
Bind, glans, soms ook kleuren. Want je hebt rode, gele, witte tabletten. En soms zijn dat natuurlijke stoffen, maar soms ook niet. Ik ken die benamingen niet helemaal uit mijn hoofd. Dat zijn heel ingewikkelde termen. Dus soms denk ik, blijf er maar van weg. Maar ik gebruik veel van een merk die gebruikt dan dus plantaardige capsules. En gebruikt als hulpstoffen spirulina, bospes en alfalfa. Je denkt, wauw, echt een good job. En dat zit dan ook allemaal nog eens in glas. Dus het is ook, er wordt echt over nagedacht. En daar heb ik wel een zwak voor. Van nou, jullie proberen echt iets te doen. Iets extra's ook te doen.
Dus dat is eigenlijk iets waar je naar kijkt om te bepalen of iets goed is. Of het goed in elkaar zit. Goede samenstelling. Duurzaam geproduceerd, zo te horen.
Ja, precies.
Maar en welke, naast die vitamine, welke supplementen noem je nog meer essentieel? Voor eigenlijk die iedereen wel een beetje kan gebruiken.
Ja. Ik denk dat vitamine D, noemde je al even, natuurlijk een belangrijke is.
Want waar is vitamine D nou echt voor?
Goeie. Ja, vitamine D is essentieel voor de calciumopname en het beschikbaar maken van magnesium. Dus we slikken soms heel veel magnesium, maar als er niet genoeg vitamine D beschikbaar is, dan ja, dan kan het lichaam er eigenlijk niets van mee. Dus dat is ook weer die onderlinge verhoudingen. Afhankelijkheid ook. Weerstand, gemoedstoestand. Maar ja, dus ook door die calciumopname sterke tanden, botten, spierfunctie.
Gemoedstoestand. Dus het is echt zo dat die winterdip grotendeels daardoor komt waarschijnlijk bij de meeste mensen. Tekort aan zon, tekort aan vitamine D.
Ja, klopt. En vitamine D uit een druppel of een softgel of een capsule kan daar natuurlijk iets bij helpen. Maar wat we al zeiden, het gaat de zon niet evenaren.
Zon is altijd het best.
Ja, ik denk dat we ook, weet je, voor heel veel mensen misschien onbewust een beetje bang zijn gemaakt voor de zon. Dus ja, zo snel mogelijk beschermen. En terwijl de huid is natuurlijk het grootste opnameorgaan. En door de ogen kunnen we heel veel juist met dat zonlicht. Dus ja, voor de vitamine D-opname, voor de hormoonhuishouding, om ontstekingsgevoeligheid tegen te gaan, energieproductie.
Maar is het zo dat als je heel erg insmeert met een sunblock of zo, dat je minder goed opneemt?
Ja.
Oh, ja. Oeh, man, dat wordt moeilijk.
Zonnebril op, zonnebrandcreme. Dus ja, je wilt daar natuurlijk nog steeds goed mee omgaan.
Maar hoe ga jij daarmee? Want ik vind jou altijd zo'n voorbeeld. Ja, mensen zien je nu niet. Misschien tenzij in de promo
precies.
Een stukje video. Maar hele mooie huid.
Ja.
Maar je ziet er ook uit alsof je niet de zon graag opzoekt. Je ziet er gezond uit,
klopt.
Maar niet heel gebruind of zo.
Nee, klopt. En het is ook wel iets wat ik... waar ik me de laatste tijd bewuster van ben. Eigenlijk, dus het is ook een soort, ja, laatste half jaar iets, ja, waarvan ik me bewuster ben. Ik heb een hele gevoelige huid altijd gehad. Dus ik ben altijd heel voorzichtig geweest met de zon. En ik kreeg ook pigmentvlekken als ik in de zon ging. En, dus ik was zelf ook een beetje bang voor de zon. Maar doordat ik ermee bezig ben gaan verdiepen, merk ik ook van, hey, waarschijnlijk zorgt die angst juist voor die klachten. Weet je, die dat niet in contact zijn met die zon, heb ik dus ook niet al die positieve effecten ervan, waardoor ik juist klachten krijg.
En wat is voor ons dan de beste manier? De zomer begint nu weer. Hè?
Mm-hmm.
Van hoe kan je nou het beste omgaan met die zomer dan?
Nou ja, je wilt natuurlijk niet in één keer je gaan blootstellen. En zeker niet op een bepaalde tijd van de dag. Dus probeer meerdere keren per dag buiten te zijn. 'S ochtends, middags, einde van de dag. En 's middags natuurlijk iets meer beschermd. Liever dan met kleding dan zonnebrandcreme. Schaduw opzoeken, maar wel dat je dat licht in je ogen blijft krijgen. En je huid gewoon stap voor stapje wat laat verkleuren. Zonder te verbranden, want daar vindt die schade plaats.
En zon in je ogen zorgt dus ook voor opname vitamine D.
Ja, zeker, zeker. En ja, die zonnebril, die zouden we echt wat vaker af mogen zetten.
Sowieso goed om contact te maken. Hè?
Ja, precies. Ja, maar echt. Ja, en vitamine D, ja, als ik het uittest in bloed, dan zien we wel gewoon, als iemand daar niks aan doet, dat die tekorten echt mega zijn. Soms gewoon bijna op het nulpunt.
En het gevaar dat je dan loopt als je te weinig vitamine D hebt, is dat je wat somberder bent dus.
Ja.
Dat je botten, je tanden minder sterk zijn.
Ja.
Nog andere dingen?
Nou ja, je kan ook echt heel vermoeid zijn. En je immuunsysteem kan het ook echt wat zwaarder hebben.
Zo, hé.
Dus als iemand met vermoeidheidsklachten komt, ja, dan ga je eerst dat soort dingen natuurlijk uitzoeken en navragen.
Ja.
En ja, donkere huidskleur, er zijn ouderen, bepaalde groepen die natuurlijk wat extra nodig hebben.
Vitamine D, de multivitamine.
Juist.
Nog meer essentiële supplementen?
Ik denk zeker ook omega-3.
Ah ja, tuurlijk.
Ja, een hele belangrijke.
Want wat is het ook alweer precies?
Ja, het is een visvetzuur eigenlijk, die ook in planten te vinden is. Dus in algen of in bepaalde zaden. Zoals
ja, want het zit in de vis omdat die algen heet volgens
precies,
mij.
Precies, ja, scherp. Ja, en hij heeft heel veel functies. Ik noem het altijd een beetje de smeerolie van ons lichaam. Dus ja, werkt heel ontstekingsremmend. Terwijl we natuurlijk in een ontstekingsgevoelige sfeer leven. Werkt heel goed op de hersenfunctie, concentratie, gezonde hart- en bloedvaten, de gewrichten, hormoonhuishouding. Dus het is bijna bij alles betrokken, celstofwisseling. En veel mensen eten steeds minder dieren, of tenminste een deel mensen eet steeds minder dieren. Dus die lopen al best wel een kans op een tekort als je dat niet aanvult of daar niet bewust mee omgaat. En veel mensen denken, oh, maar ik eet wel vis, maar die krijgen alsnog niet genoeg omega-3 vetzuren binnen. Dus.
Hoe kan dat eigenlijk? Dat je dan wel vis eet en het toch niet binnenkrijgt?
Nou, wel iets, maar dan niet optimaal. Weet je wel? Dus je moet aardig dooreten. En met vis, ja, het is gewoon een heel vervelend thema eigenlijk. Maar ja, wij als mens gaan natuurlijk niet altijd geweldig om met de natuur. En de zee is daar ook een onderdeel van. En eigenlijk een soort, ja, nadelig gevolg van ons bestaan. Dat die zee gewoon steeds meer toxines bevat. En die worden juist opgeslagen in de vetten van de vis. Dus het advies voor zwangere vrouwen is vaak ook van ja, eet niet bepaalde vissoorten, want die toxines zijn dan te belastend voor jou. En dan denk ik, ja, maar dat geldt natuurlijk ook voor mensen die niet zwanger zijn. Weet je, dat is niet alleen maar omdat je zwanger bent en een kindje bijdraagt.
Dus een veilige weg is echt wel die omega 3 uit algenolie. Of algen. Plankton.
Ja, dat is wel een oplossing. Maar dat is iets technischer, want ja, algenolie bevat voornamelijk DHA. En je wilt eigenlijk, dat is een onderdeel van die visolie die heel goed is voor de ogen en de hersenfunctie. En die wil je dus heel graag hebben. En vissen kunnen die DHA heel goed omzetten in EPA. Die heeft weer andere functies in ons lichaam.
Wat is dat ook alweer?
Ja, dat is het stofje wat heel goed werkt tegen ontstekingen en meer op dat niveau dus ook werkt. En ja, die vissen kunnen dat dus goed omzetten, maar mensen lukt dat niet altijd zo goed. Dus je wilt dan als je een algenolie supplement hebt, kijken of die alsnog ook die EPA bevat. En ik adviseer vaak om wat hoger te gaan zitten in algenolie dan visolie. Omdat die ja biologische beschikbaarheid dus iets minder geweldig is. Het is wel wat duurzamer en te zuiver.
En biologische beschikbaarheid, dan bedoel je hoe we het opnemen?
Precies, ja.
En dus stel dat er normaal staat, ik heb bijvoorbeeld omega 3 van algenolie in druppels.
Ja.
Maar dan moet ik er 24 van nemen.
Ja.
Dat is een lepel vol gewoon. Dat is gewoon. Ik denk altijd aan het verhaal van mijn ouders dat ze levertraan vroeger op een lepel naar binnen harkten. Zo voelt het en zo smaakt het ook een beetje volgens mij. Het is niet lekker.
Nee, het is niet lekker. Nee.
Maar dat is veel.
Ja.
Ja. Wel belangrijk dus.
Wel belangrijk, ja. Je hebt ook veel nodig.
Wat wil je er nou over zeggen?
Ja, wat wil je weten? Nee, het is veel. Omdat het ook voor optimale waarden is. En voor al die functies die het eigenlijk bekleedt, hebben we ook veel nodig. En als je dan kiest voor misschien toch weer zo'n goedkope merk, waarbij je hebt daar natuurlijk een proces waarbij die omega 3 uit die vis wordt getrokken en de toxines worden verwijderd. Dat kan op een koude of een verhittende manier. En als je voor die goedkope methode kiest, en dat is dus een verhittende methode waarbij ook ranzigheid ontstaat en daar wordt dan weer iets voor gebruikt om dat een beetje te compenseren. En dan heb je eigenlijk een omega 3 die totaal het tegenovergestelde doet dan waarvoor jij hem gekocht hebt. Dus dat is ook lastig.
Dus sowieso is het uitkijken voor te goedkope supplementen is te vaak ernstig bewerkt.
Ja.
Er zullen vast uitzonderingen zijn, maar in grote lijnen.
Ja.
En als je omega 3 uit algen neemt, moet je dus echt wat meer nemen dan aanbevolen.
Ja. En dan kan je dat op den duur natuurlijk ook testen van hoe zit ik met die ratio EPA, DHA, wat is mijn omega 3 status in totaal. Dus dat is ook wel interessant natuurlijk als je iets doet van ben ik on track? Of moet ik toch dat supplement misschien vervangen voor eentje die hoger in de EPA zit? Of daar kan je naar kijken.
Zit omega 3 helemaal niet in andere dingen dan vis en algen?
Ja, het zit ook wat in hennepzaad en andere plantaardige bronnen, zaden vooral. Dat is gewoon een heel goed onderdeel van je voedingspatroon. Dus weer dat voedingsstuk en goed om te nemen. Maar je gaat er de oorlog niet mee winnen als je omega 3 echt...
Is te weinig eigenlijk.
Ja,
je moet te veel van eten om het juiste niveau te bereiken.
Ja, want ik spreek ook mensen zeggen, ik eet hennepzaad. Dus denk ik, dat komt toch waarschijnlijk niet goed.
Dat had ik met B12. Want dat is ook zo eentje als je weinig vlees eet of helemaal geen vlees eet. Dat je snel tekort hebt natuurlijk. Alleen en ik dacht, het zit in havermelk. Ik zie het in heel veel melkalternatieven zitten. En toen zei ik dat tegen iemand, een collega van je. En die zei, maar dat het daarin zit. Het is en niet zoveel. En het is ook geen garantie dat je het opneemt. Want hoe zit dat dan?
Ja, dat is B12 is dat best wel kan het een verhaal bij zijn. Je weet sowieso in dat soort producten niet voor welke vorm er weer is gekozen. Dus is het de cyanocobalamine of de methyl- of adenosylcobalamine?
Hoppakee.
Hoppa. Dus dat is al een vraag, want dat staat er dan niet op. En wat we ook eerder zeiden, als de vorm er niet op staat, dan kan je er bijna van uitgaan dat ze de goedkope vorm hebben gekozen. Maar het gaat ook over opneembaarheid. Dus je kunt het wel innemen, maar als jouw spijsvertering en dan met name de maag speelt daar een hele belangrijke rol in, dat niet goed opneemt. Het B12 wordt namelijk gebonden aan intrinsic factor. Dat is iets wat we allemaal hebben, maar soms werkt dat systeem niet zo goed. Bijvoorbeeld stress of andere problemen. Ja, dan kan je slikken wat je wilt, maar dan gaat dat niet goed komen. En hetzelfde geldt voor een probleem met maagzuur. We denken vaak dat we bij maagzuurproblemen te veel aan maagzuur hebben, dan gaan we maagzuurremmers nemen. En dan, dan gaat die B12, die wordt dan niet meer goed opgenomen. Dus dan loop je veel te rommelen in die maag op een manier die eigenlijk helemaal niet klopt. Want het lijkende te veel aan maagzuur is vaak een tekort. Waardoor die voedselbrei blijft hangen en weer terugkomt met die zuren. Dus je gaat dan een tekort aan maagzuur compenseren met maagzuurremmers. Dus dat gaat helemaal mis. En dan tekorten liggen dan echt zwaar op de loer. En probleem met eiwitvertering. Je bent veel vatbaarder voor pathogenen. Want die maagzuur werkt ook dodend.
Wat zijn pathogenen ook alweer?
Parasieten, schimmels, bacteriën, dat soort problemen.
Waar je ziek van wordt uiteindelijk.
Waar je ziek van wordt.
Maar dat is zo eigenlijk heel erg. Hè? Dat heel veel dingen die mensen nemen omdat ze denken het lost mijn probleem op, maken de situatie uiteindelijk op de lange termijn dus juist erger.
Ja.
Zoals bijvoorbeeld maagzuurremmers.
Ja. Ja, en dat je bedenkt dat je die bij het tankstation kan kopen.
Ja, dat is al geen goed teken.
Nee, ik sprak laatst een jongen die had heel erg slaapproblemen. En zei, mijn arts heeft nu maagzuurremmers geadviseerd. Ik zo, wauw, maar dat is echt een groot probleem. Want dan ga je alleen maar meer problemen krijgen. Want dat maagzuur zorgt ook voor die eiwitsplitsing, die weer belangrijk is voor de aanmaak van de hormonen en de neurotransmitters. En die bepalen weer je slaap. Ik dacht, je kan zomaar op een verkeerd spoor komen.
Oh man. Even kijken wat B12 ook alweer precies doet.
Ja, B12 is heel belangrijk voor je energieniveau. Dus hoe fit je je voelt, concentratievermogen. Veel mensen die een tekort hebben voelen zich vaak een beetje ontaard, weet je, een beetje wobbly. We kunnen last krijgen van trillingen, maar ook vruchtbaarheidsproblemen. Dus het is best wel een vitamine met een brede functie, maar je merkt het snelste vermoeidheid en concentratieproblemen.
En klopt het, want ze zeggen altijd als je geen vlees eet moet je vooral B12 in de gaten houden. Klopt het dat het vroeger zo was dat B12 vooral in de grond zat? En dat de groenten minder grondig gewassen werden dan nu? Ja. En dat daardoor vroeger als je veel groente had dat je het eigenlijk wel voldoende binnenkreeg?
Ja, ik weet als ik heel eerlijk ben niet precies hoe dat vroeger zat. Maar ik kan me wel voorstellen dat we vandaag nog veel te hygiënisch zijn. Dus dat we dat stukje inderdaad missen. En dat die voedingsbodem natuurlijk veel, veel armer is dan toen. Dus ik kan me zeker voorstellen dat daar wel een grote kern van waarheid zit.
En zit het nog in andere dingen dan vlees?
Ja, dierlijke producten.
Alle dierlijke producten?
Ja, precies.
Dus het is echt opletten als je mindert in vlees ook waarschijnlijk. Of mindert in dierlijke producten.
Ja.
Zoals veel mensen nu, die willen dan niet volledig vegan en zwart-wit. Maar minderen.
Ja.
Dan moet je het dus echt in de gaten houden.
Ja, dat zou ik wel doen. Ik denk ook altijd, ik spreek veel mensen die plantaardig willen gaan eten. En daar dan hulp bij vragen. Of eens een check willen tussentijds. Ik zeg ook van, als je niet bereid bent om aan te vullen. En echt tijd te besteden in de keuken. Dan zou ik het niet doen. Dan zou ik toch kijken, het is dan misschien niet heel duurzaam. Maar uiteindelijk is eigen gezondheid denk ik het belangrijkste. Want vanuit daar kun je veel betekenis hebben ook voor de wereld. Als dat je wens is. Maar niemand heeft er iets aan als jij er zelf aan onderdoor schiet.
Nee, zeker niet. Even kijken hoor. We hadden de multivitamine. We hadden magnesium, heb je behandeld?
Nog niet. We hadden multi-D, omega-3... En nu B12.
Oh, magnesium was gewoon een zijpad dat we in doken.
Ja, volgens mij hebben we
Maar is magnesium essentieel?
Ja, vind ik wel.
Het zit natuurlijk best wel veel in voeding, maar dus niet genoeg om op te nemen.
Nee, ik denk dat magnesium is misschien wel een van mijn first choice mineralen. Ja, het is wel echt een alleskunner bijna. En weet je, die moet ook weer in een bepaalde vorm zijn. Daar hebben we het natuurlijk over gehad.
Wat doet het precies, magnesium?
Ja, het is heel belangrijk bij het produceren van energie. Het is überhaupt betrokken bij meer dan 300 processen in het lichaam. Dus celcommunicatie, overal heeft het een functie. Maar de belangrijkste zijn, de bekendste is energieproductie en mentale, fysieke ontspanning en herstel.
Zo joh, dus het zijn geen kleintjes.
Nee, het is gewoon iets waar we denk ik zeker vandaag de dag met alle prikkels die we moeten verwerken en de drukte die er heerst. Niet per se om te gebruiken als compensatie, maar wel als support om je wat makkelijker te bewegen. En het verbruik ligt gewoon enorm hoog. Dus ook als je alleen al koffie drinkt, dat verbruikt dan weer meer magnesium. Of als je veel stress hebt, verbruik je meer magnesium. Sporters, dat is gewoon iets wat je nodig hebt.
En je zei al, er zijn zo'n 8 soorten van. Hoe bepaal je welk type voor jou geschikt is?
Ik ga het liefste altijd voor een complex. Een soort formule van meerdere goed opneembare vormen. Omdat, ja, we hebben niet per se alleen mentale ondersteuning nodig, of geestelijke ondersteuning, of alleen dat fysieke, of alleen energieproductie. Dus ik ben altijd heel erg voor de combinatie van die verschillende vormen om op die manier dan, ja, overal ondersteund te worden. En je kan ook nog aanvullen met magnesiumbaden of olie. Als je, ja, het misschien heel moeilijk vindt om het te slikken, dan kun je dus ook het op die manier nog binnenkrijgen.
Ja, wij gebruiken het bij de kinderen, bij groeipijn.
Oh ja.
Zit bijna altijd in de kuiten bij ze, ja, als ze 's nachts wakker worden. En dan heb ik zo'n flacon met een soort lotion, ja, heb ik naast hun bed staan. Smeer ik die kuiten in. Het werkt echt.
Ja. Ja,
zou het placebo zijn ook?
Ik geloof het niet.
Nee, hè?
Nee, ik geloof echt dat echt werkt. En ik adviseer het ook wel vrouwen bij het begin, als je net moet gaan menstrueren en krampen hebt. Weet je, soms is dat gewoon niet prettig. En dan kan magnesium zo hup als sneeuw voor de zon. Of inderdaad kuiten bij sporters, maar dus ook bij kindjes. Ja, als ik wel eens 's nachts wakker word, dat gebeurt misschien 1 keer in de maand, weet je wel. Dat je denkt, wow, ik kan mijn dag wel beginnen. Ik voel me helemaal actief. Maar dan is het 4 uur of zo. En ik neem even 2 magnesium en dan hups.
Ja,
ja,
zou heb ik je naast je bed liggen.
Ja, zeker. Ja, dus dat werkt. En altijd in combinatie dus met vitamine D. Dus je hebt die vitamine D echt nodig om ook die magnesium...
Die neem je dan ook tegelijk?
Nee, dat hoeft niet. Als er maar voldoende aanwezig is.
Ah, dat is het meer. Ja. Ja. Dus, multivitamine, omega 3, vitamine D, B12 hebben we gezegd.
Ja.
We hebben het nu over magnesium. Is daar nog meer over te zeggen?
Vast, maar ik denk dat we de grote lading wel gedekt hebben. En een kleine sidestep is dat die B12 niet per se essentieel is voor iedereen. Dus ik zou dan zeggen multi, omega 3, D en magnesium als minimale basis.
Ja, oké. Okay. En dan B12 is meer voor mensen sterk afhangende van hoe je eet.
Ja.
Waarschijnlijk.
En hoe je erbij zit in je lichaam natuurlijk. Maar dat blijft ook een beetje terugkerende conclusie natuurlijk.
Ja, en ik kreeg een advies van de partij waar ik mijn supplementen haal. En die zei, ja, je moet ervoor zorgen dat ze niet met elkaar in competitie gaan over opname.
Ja.
Weet je wat ze daarmee bedoelen?
Nou, ik moet dan denken vooral aan aminozuren. Dus ik weet niet of het gaat over losse aminozuren. Maar stel je neemt die in met een bepaald doel. En je doet dat bij de maaltijd waar ook eiwit in zitten. Dan kunnen die gaan in competitie met elkaar gaan. Maar bij supplementen, vitamine, mineralen denk ik eerder van, hey, ze moeten elkaar... Ze hebben elkaar nodig.
Oké, dus daar maakt het niet uit. Het gaat inderdaad om die BCAA's.
Oh ja,
die
klopt. Ja.
Amino acids, die 3 aminozuren, de bouwstenen voor proteïne noemen ze wel. Hè?
Ja.
Maar dat advies is inderdaad om die tussen de ochtend, of de breakfast noem ik het maar even, en het middagmaal te nemen.
Ja.
Dat is dus om die reden dat ze niet te dicht op een andere proteïne inname moeten zitten.
Klopt. Sporters nemen het ook wel eens volgens mij letterlijk tijdens een training in, omdat... Volgens mij, als je sport, worden die aminozuren als eerste aangesproken. Dus het eerste ook merk je dat aan een bepaalde spier afbraakt. Dus dat je misschien niet genoeg daarvan binnenkrijgt. Maar als je die inderdaad lekker bij je maaltijd neemt, zoals de meeste supplementen voor wordt geadviseerd, dan sla je de plank dus mis.
Wat neem je eigenlijk zelf?
Goeie vraag. Nou, goed te weten denk ik dat ik voornamelijk plantaardig eet. Dat is niet per se omdat ik het predik, maar meer omdat ik vroeger toen ik kind was een werkstuk heb gemaakt over de bio-industrie. En dacht, oei, komt niet goed. Ik vind het was te schrijnend. En zeg maar dat dierenleed vind ik heel ingewikkeld. Maar ja, ik geloof wel ook wel in de gezondheidseffecten van kwalitatief vlees en kwalitatief vis en variatie en verschillende bronnen. Maar ik eet dus grotendeels plantaardig. En ik neem een multivitamine. Omega 3, vitamine D, magnesium, dus die basis. Ik neem dan mijn B12, zuigtabletje. Dus dan wordt het via het mondslijmvlies opgenomen. Dus is dan niet afhankelijk van die maag. Dus het kan zomaar zijn dat, ondanks dat je heel gezond bent, dat intrinsic factor verhaal bij jou niet op orde is. En dan loop je dus die opname mis. Zuigtabletje of spray ben ik erg fan van met magnesium of met B12.
Ah, dus dat is de reden dat er zoveel verschillende soorten bestaan. Druppels, spray, zuigtablet, capsule, poeder.
Klopt.
En is daar iets over te zeggen in algemene zin? Of verschilt dat ook weer per supplement wat het best is?
Nou ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat je opneemt. En opname via het mondslijmvlies. Dus je hebt ook andere merken die doen alles vloeibaar. Omdat je dan hou je het een minuutje in de mond en dan wordt het via het mondslijmvlies opgenomen. Ja, dan weet je zeker dat het ergens terecht komt. Dus dat is dan niet afhankelijk van hoe je maag is of dat je een te doorlaatbare darmwand hebt. Of weet je, dat je diarree hebt en het überhaupt niet wordt opgenomen. Dus ja, in sommige gevallen, zeker als wij weten, hey, die spijsvertering ligt er helemaal af. Dat er wordt gewoon heel weinig opgenomen. Soms zeggen cliënten dat ook. Het voelt alsof ik niks meer opneem. Ja, dan ga je eerst eens kijken, hey, hoe kunnen we met vloeibare producten aan de slag?
Een reden dat ik ook daar benieuwd naar was, is dat ik zelf denk van, ja, ik ben nu zo'n, ben nu 48, dus ik ben volgens mij zo vanaf mijn 18e gewoon standaard supplementen gaan gebruiken. Allerlei soorten en allerlei dingen ook uitgeprobeerd. Dat ik heel vaak ook heb gedacht, ik slik al heel lang. Mm-hmm. Is het wel goed voor mijn nieren en mijn lever en zo? Dat ik altijd dat het dat ook maar weer moet verwerken allemaal. Dus dat is de reden dat ik dacht, moet ik ook niet meer in poeders en druppels en zuigtabletten gaan doen?
Ja. Ja, dat zou kunnen.
Dus bijna, het is eigenlijk bijna altijd wel beter dus.
Nou, nee hoor. Het is ook helemaal niet altijd nodig. En ook niet alles is beschikbaar in die vloeibare vorm. Dus het is ook een beetje kijken. Maar als je in ieder geval kiest voor die kwaliteit, dus supplementen met de hoge biologische beschikbaarheid, dan gaat het al veel beter dan de producten die dat niet hebben, als je het hebt over belasting op je lichaam. Maar
ik heb er geen last van hoor. Ik heb nooit het gevoel dat er iets niet klopt. Ik ben een tikje hypochondrisch wel. Niet in de zin dat het me plat legt of lam slaat. Mm-hmm. Maar wel dat ik altijd wel een gedachte heb van, hey, is dit verstandig? Is dit goed? Doe ik dit niet te lang? Dat soort vragen.
Ik denk dat hele goede vragen zijn sowieso. Van waarom doe ik dit eigenlijk? En dat dan weer onderzoeken. Net als ik en de zon of zo, weet je wel. En altijd blijven vragen, waarom doe ik wat ik doe? Is dit een waarheid? Of heb ik mezelf dit verteld? Of heeft iemand anders me dit verteld? En net als deze podcast, is dit de waarheid? Ja, vraag het je af. En daarom ook goed, weet je, je kan er ook voor kiezen om eens in het half jaar. Ja, wij bieden dat ook aan in een soort cleanse te doen. Cleanse vind ik soms een beetje een agressief woord, maar ja, eens dat soort patronen te gaan bekijken. Maar ook eens te stoppen met supplementen.
Dan heb je het meer inderdaad. Dus niet zozeer een cleanse, zoals je ook wel eens hoort, van de darmen schoonspoelen en zo.
Die... Nee, niet per se zo'n quick en aggressive ding, weet je. Maar meer vanuit...
Want daar geloof je niet in, hè?
Jawel, maar als onderdeel van. Ah. Dus als onderdeel van een hoger plan. Maar ik denk dat iedereen als aanvulling op zijn gezondheid best kan kijken. Hey, ik ga even dan een maand lang even niet die supplementen nemen. Even geen koffie, geen alcohol, geen suikers. Mijn routines even bekijken. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen en waarom? En,
is de zomer altijd het beste om zoiets te doen?
Ja, ayurvedisch gezien zeggen ze zo, de omschakeling naar de lente toe en naar de herfst toe.
Dus
je beweegt dan met die seizoenen mee. Ik weet niet eens precies waarom dat is, maar ja.
Vanuit Ayurveda, oh, dat is mooi hè, dat allemaal zo. Vind ik zo leuk dat die Ayurveda altijd heel erg in de zweverige hoek werd geduwd. Terwijl nu gewoon wetenschappelijk keer op keer wordt aangetoond dat ze het gewoon bij het juiste.
Ja.
Wat is ook alweer, ja, ik zeg dit voortdurend eigenlijk om jou lekker uit te laten leggen. Maar die Ayurvedische school, hoe kun je die nou het best samenvatten als mensen daar benieuwd naar zijn?
Ja, kijk, het is niet mijn specialisme, maar ik probeer wel naar ook verschillende invalshoeken natuurlijk te kijken als het gaat over gezondheid. En het is gewoon een eeuwenoude leer waar heel veel waarheden in zitten. En die kijkt heel erg naar persoonstypes. En op basis van jouw persoonstype wordt er dan een soort, ja, kun je een soort advies krijgen op basis van je voeding en hoe je je leefstijl het best kan invullen. En als je bepaalde klachten hebt, waar ligt dat dan aan? En dan zit je waarschijnlijk te veel in een bepaalde andere energie. Dus dan ben je eigenlijk niet in jouw persoonstype. Dus je hebt er drie. En daar moet je dan zo goed mogelijk volgens leven. Maar het is niet mijn specialiteit. Maar dat heeft natuurlijk wel heel veel wijsheden ook over in de bepaalde koudere seizoenen niet te koud voedsel eten. Want je wilt je spijsverteringsvuur aanhouden en met kruiden specerijen werken. En in de zomer kun je weer wel verkoelend kiezen. En nou ja, zo zijn er nog 1000 ideeën waarschijnlijk.
Leuk om daarmee bezig te zijn ook, denk ik. Hè?
Ja, ja, heel.
Ik kreeg laatst ook geadviseerd, want ik zal, nu jij dat zo gedeeld hebt, ook de mijne delen.
Ja.
Ik neem vitamine D met K druppels.
Ja.
Omega 3 van algen, druppels. Ik heb magnesium malaat.
Malaat, ja.
Ja, malaat. B5P.
Ja.
Ik heb een multi. Een multidag en een multinacht.
Ja.
Wat is eigenlijk... Ik zag het op papier staan dat ze zeiden dat het heeft met je circadiaanse ritme te maken. Ja, dat er precies. Een onderscheid is. Want ik dacht altijd, nou, één multivitamine klaar. Maar dat is dus voor de dag en de nacht, dat maakt ook nog uit.
Ja, het is natuurlijk op zich logisch dat... Ik vind dat ook heel mooi dat ze dat ontwikkelen. Dat je voor de dag en de nacht iets anders hebt. Omdat je natuurlijk iets heel anders te doen staat. En overdag wil je energie en activiteit en scherpte en focus. En in de avond wil je meer die rustgeving en in een andere staat van zijn komen om je dag af te ronden. Dus ik denk dat dat een heel goed idee is.
Die neem ik. En ik heb dan, dat vind ik essentials eigenlijk. En ik heb twee dingen die ik aan het uittesten ben eigenlijk. Dat doe ik een paar maanden en dan ga ik altijd gewoon kijken, ja, wat doet het met me, hoe voel ik. En die zaten in het advies van Vitakruid is dat.
Ja.
Glutazime.
Ja.
En ashwagandha.
Ja.
En die ashwagandha hoor ik heel vaak in podcasts voorbij komen. Vaak in de hoek van de paddenstoelen en de een beetje antioxidant rijke dingen. Maar ik weet nu natuurlijk wat het is. Mm-hmm. Maar ken jij het?
Ja, ik ken het zeker. Volgens mij is het ook vanuit het Ayurvedische hoekje meer een kruid wat daar ook veel gebruikt wordt. En ik vraag me dan altijd af natuurlijk van waarom gebruik je dit en heeft dat zin en wat ligt daaronder, wat ligt daarachter, net als de enzymen die je denk ik gebruikt. Ja. Dus
en voor mij is het bijna altijd, dus die essentials die gebruik ik omdat ik het gevoel heb dat ik ze nodig heb of tekort kom, echt als aanvulling op mijn voeding, want ik ben helemaal van jouw school in de zin dat voeding eerst, zoveel mogelijk uit voeding, supplementen zijn echt een aanvulling, zijn echt een supplement. Ik vind het heel leuk om dingen uit te proberen, om te testen. Als ik ergens iets in een podcast hoor of lees. Maar dan gaat het altijd over optimalisatie. Dus dan, het is niet dat ik een klacht heb en denk, oh, dat moet ik oplossen ergens mee. Maar wel dat ik denk, hey, interessant. Ashwagandha, daar stond bijvoorbeeld ook bij in het advies dat het een soort sporterskruid noemden ze het een beetje. Had ook te maken met testosteron, met energie, met kracht. En dat vind ik dan interessant. Dus dan neem ik het 3 maanden en dan schrijf ik ook op hoe ik me voel en wat er gebeurt, als er iets gebeurt.
Ja, precies.
En die andere glutazime, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee? Het staat er gewoon keurig bij allemaal.
Ja, dus je kunt het opzoeken.
Ja. Ken je dat?
Ja, zeker. En ik denk ook die ashwagandha, hoe jij het inzet, dat alleen maar heel interessant is en boeiend. En dat je er niet een soort afhankelijkheid van hebt. En zeker, weet je, wie je bent en hoe je met gezondheid bezig bent, kan dat natuurlijk... Ja, ook leuk zijn om mee te testen. Maar als je het neemt van, ik heb geen energie en geen levenskracht en ik heb iets nodig, laat ik dat eens proberen. Of ik ben gestrest. Ja, dan denk ik, sla je de plank eigenlijk mis.
Ja, ik denk dat is goed om dit gesprek over supplementen te benadrukken. Dat het is geen quick fix. Het is niet, het gaat niet goed met me en ik pak een potje en straks gaat het weer beter.
Nee daar heb je denk ik echt de onzin te pakken.
Ja, en maar wel vaak de gedachte bij mensen. En ook wel de belofte in marketing natuurlijk heel vaak.
Ja, dat is waar we natuurlijk ook eerder in het gesprek over hadden. Van hele winkels zijn erop ingericht. Van hier is je oplossing, weet je, huid, haar, nagels, hoofdpijn, spijsvertering, hormonen. Neem dit product en het wordt weer beter. Maar dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Je lichaam nodigt je echt uit om te kijken.
En want wat gebeurt er als je dat wel doet? Dus dat je denkt... Je noemde eigenlijk al het voorbeeld van die maagzuurremmers. Hè? Dat mensen dan denken, ik heb last van maagzuur, dus ik neem een remmer. En dat maakt het alleen maar erger.
Mm-hmm.
Is dat in meer gevallen zo? Dat als je dan maar zo supplementen vanuit de marketingbelofte neemt, omdat je denkt, ik heb veel hoofdpijn, dus ik neem dit. Maak je het altijd erger?
Ja, ik denk als je voor geen goede kwaliteit kiest, dan belast je lichaam sowieso. Dus dan maak je het wel, dan maak je het uiteindelijk wel erger. En ja, als je kiest voor een kwalitatief doekje voor het bloeden, dan zal je lichaam via een andere route wel je van zich laten horen. Of dan komen de klachten er wel doorheen. Dus ja, erger. Ja, ik denk het wel. Uiteindelijk wel omdat je niet luistert.
Maar dat is het, ja, dat luisteren. Hè? Dat we zijn zo bezig in deze tijd. En soms gaat dat zelfs helemaal de medische zorg in. Dat er meer gekeken wordt, hoe kan ik het probleem eigenlijk, het symptoom eigenlijk oplossen, dan waar komt het nu eigenlijk echt vandaan?
Ja, echt. Ja, kijk, uiteindelijk is dat waarom wij denk ik bestaan. Omdat wij willen onderzoeken en bevragen waar die oorsprong van een klacht ligt. Kijk, het symptoom is alleen maar een uitingsvorm. En uiteindelijk is er een oorsprong en die heeft weer een oorzaak. Dus dat is waar je naar wilt kijken, dat hele beeld. En daarbij wil je zo holistisch mogelijk natuurlijk in gesprek gaan en kijken. En feitelijke informatie hebben om ook te kunnen zien van... Hey, zit er dan misschien een parasiet in je darmen? Weet je wel, waardoor je zo'n last hebt. Dat kan je niet bedenken.
Een parasiet in je darmen?
Ja, die is überhaupt al aardig wat... Wat barrières doorgekomen. Dus je hebt natuurlijk je eigen legertjes in je lichaam. En die zouden dat normaal gesproken moeten aanvallen en onschadelijk maken. En maagzuur is daar één van. Maar ja, als dat dan al geremd is... dan ben je alweer veel vatbaarder voor een parasiet. En ja, dat kan komen doordat je een verzwakt immuunsysteem hebt. Ja, en omdat je kan het van huisdieren, van niet goed gewassen groentes. Je kan het op allerlei mogelijke manieren krijgen. Je kan het van je partner krijgen. Maar meestal pakt dat lichaam het gewoon op. Maar als jij niet goed, weet je, in de wedstrijd zit met jezelf... dan kan die er doorheen komen. En dan kan het allerlei vervelende klachten geven. Mentaal en fysiek.
Ik heb redelijk in kaart hoe je dat doet. Hè? Dus er komen klachten binnen. Dat zijn vaak, heel vaak zijn ze terug te herleiden naar één ding, volgens mij. Voor mijn gevoel zo. Als je hebt het vaak over vermoeidheid, dus gebrek aan energie. Mm-hmm. Huid is natuurlijk een indicatie ook vaak van hoe je eet of wat er intern allemaal gebeurt.
Ja.
Is er in grote lijnen iets te zeggen van probeer zo te eten, probeer zo te leven, is er een formule?
Ja, ondanks dat gezondheid natuurlijk iets heel persoonlijks is, denk ik wel dat er bepaalde spelregels zijn die je kunnen helpen om het zo goed mogelijk te doen. En qua voeding denk ik dat die er ook zijn. Dus wat wij veel zeggen is, eet meer groenten. Eigenlijk 500 gram per dag, dus 2 ons groenten, wat bijna niemand haalt, is al echt veel te weinig eigenlijk. Dus je wilt naar een optimale staat.
500 gram, hè?
Ja.
Terwijl zo'n zak spinazie is, zo'n hele grote zak spinazie is 300 gram.
Ja.
Dat is flink wat groente eigenlijk, ja. Hè? Dat doet bijna niemand.
Nee, dus kun je nagaan hoe je gaat voelen als je voeding op zo'n niveau gaat insteken. En ga variëren, dus zorg dat je dat brede spectrum aan alle vitamines, mineralen binnenkrijgt. En voorkom daarmee ook dat je sneller intolerant wordt. Je zorgt voor voldoende eiwitten en vetten als je niet weet hoe dat moet. Weet je, ga misschien een paar dagen, zeker niet langer in zo'n app, even bijhouden wat je eet. En dan krijg je vaak al inzicht van, dat is zeker niet genoeg. En dat zijn hele belangrijke bouwstenen voor je hormonen, neurotransmitters, herstel van de darmwand.
Als mensen bij jou aankloppen, wat geef je ze dan mee om te zorgen dat ze aan die groente komen? Is daar een leidraad voor?
Ja, ze krijgen echt een advies. Dus je krijgt een soort persoonlijk inspiratieschema. Dus ik ben ook niet van, dit moet je nu de hele tijd gaan doen. En recepten en tips. En we weten natuurlijk iemands levensstijl en de uitdagingen. En iemand die acteur is en op de set staat. En ook nog een gezin heeft. Die heeft een ander advies. En die krijgt andere tips dan iemand die thuis werkt. En weet je, alle ruimte heeft. En dus het is heel erg tailor-made. Dan is er weer geen one size fits all. Want ik kan wel zeggen, succes, 500 gram groente. Maar we willen natuurlijk samen kijken, hoe lukt dat ook voor jou?
Nog even, want mensen komen dus met die klachten altijd bij je. Nog even de meest voorkomende klachten waarmee mensen aankloppen. Jij zei huid.
Huidklachten, dus bijvoorbeeld eczeem, psoriasis, rosacea, acne. Dus dat zijn echt flinke, ernstige huidklachten. Of heel vervelend in ieder geval. Darmklachten, spijsverteringsklachten, dus maagproblemen, ziekte van Crohn, colitis, prikkelbare darmsyndroom is echt niet normaal hoeveel mensen daarmee lopen. Ja. Een soort van containerbegrip voor heel veel darmklachten die geen diagnose echt kunnen krijgen. Dus stel je hebt gewoon de hele tijd buikpijn, maar er wordt niks gevonden regulier, dan krijg je uiteindelijk die stempel. En dat is dan vaak een probleem in de onderzoeksmethode. Dus wat ik ook zei, bijvoorbeeld alleen al dat parasietenonderzoek, wat dan met 1 of 2 buizen wordt gedaan, niet met 3.
Is niet grondig genoeg.
Nee, dus dan is het heel vervelend als jij te horen krijgt, PDS, succes. Dus darmklachten, energieproblemen van lichtelijk vermoeid tot echt chronisch vermoeidheidssyndroom. Dat is ook een containerbegrip waarin weer geen diagnose is gevonden. En die stempel kan je ook krijgen. Dat is echt heftig. Mensen kunnen vaak niet meer werken, weet je wel. Dan dat is echt heel vervelend. Fertiliteitsproblemen, hormonale problemen, mannen, vrouwen. Ja.
Ja, dat zie ik op je account ook veel voorbij komen. Dat vrouwen, met name ook als ze zwanger willen worden, bijvoorbeeld in zo'n traject gaan van anders eten. Kijken wat er allemaal getweakt kan worden. Meer bewegen.
Ja.
Slaap.
Ja. Ja. Dat, vaak is dat ook een probleem van het geheel der dingen wat we hebben besproken. Maar vaak heeft het ook te maken met dat we te veel bezig zijn met overleven. En als je in een stand van overleven staat, dus aanspannen, dan kan je niet ontspannen. Dus dan kan je ook niet voortplanten. En dat lichaam, dat is zichzelf gewoon aan het beschermen. En ik sprak laatst een vrouw tijdens een van die kennismakingen en die tot in tranen aan toe. Die had geen kindje kunnen krijgen in haar leven. En ze had nu nog steeds allerlei klachten. En ik ging een beetje doorvragen. En zei, als iemand mij dit ooit verteld had, weet je wel, dat ze veel te hard waarschijnlijk gewerkt had, nooit rust had genomen, helemaal geen ontspanning had opgezocht in haar leven. Ze had alle artsen bezocht en pas de laatste zei, jouw leven, weet je wel, dat is eigenlijk helemaal niet handig als je je wilt voortplanten en vruchtbaar wilt zijn. Maar toen was het eigenlijk al te laat. Weet je,
man.
Super schrijnend dat je soms juist daarom ook altijd die gesprekken van, hoe staat iemand erbij en wat doet iemand? En dan ga je natuurlijk vervolgens weer kijken naar het hele plaatje. Maar als het in de basis al te gespannen is, dan kan dat lichaam niet herstellen of voortplanten of verteren. Of dan kan het immuunsysteem niet optimaal zijn. Dus misschien is ontspanning en jezelf dat toestaan een eerste stap naar optimale gezondheid.
Bijzonder, hè, dat eigenlijk altijd weer die dingen terugkomen. Die basisvoeding, dat die vers en gevarieerd is.
Mm-hmm.
Veel onbewerkt. Dat je goed slaapt, dat je op je rust let. Maar daar zit dus ook dit bij. Van ontspanning, zorg voor momenten van ontspanning. Beweging.
Ja.
En daar eigenlijk aan die mooie drie-eenheid toegevoegd. Supplementen pas.
Juist.
De zin en onzin van.
Ja, helder.
Hey, dankjewel.
Jij bedankt.